Ja, broeders en zusters, toen ik de mogelijkheid kreeg om vanmorgen de dienst over te nemen van Peter, dacht ik van nou, ik wil wel iets zeggen over twijfel. Maar al heel snel ging ik zelf ook twijfelen. Ik denk, is dat dan wel een goed idee? Om als voorganger te zeggen, ik twijfel. toch is er denk ik heel... Oh, we staan even door... even terug. Twijfel. Ik vond het heel mooi en ook goed dat je over een aantal zaken die zijn genoemd, aantal punten, dat je dan toch gaat staan of dat je blijft zitten. Dat is ook een keuze. Want dat leeft best wel. En vanmorgen wil ik samen met jullie daar even bij stilstaan, bij dat begrip twijfel. Want hoe graag we misschien ook allemaal zouden willen dat we helemaal zeker zijn. Ik spreek soms mensen die zijn absoluut zeker. Die hebben geen enkele twijfel. Nou, daar ben ik wel een beetje jaloers op. De vraag is of dat waar is, of dat echt is. Natuurlijk kan dat. Dat je helemaal zeker bent dat Hij er is. Dat God voor ons zorgt. Dat God erbij is. Dat Hij je leven leidt. Nou, ik kan u vertellen, in 2014 tot 2011 was ik voorganger in de gemeente in Haarlem. Parttime. En toen stopten we daarmee. Dat was onze eigen keuze. Er was een andere gemeente waar ik ook parttime in dienst was. Alle twee gemeentes 50%. En in 2014 moesten we ook stoppen in die andere gemeente. Dan heb je van één keer binnen een jaar tijd van een fulltime baan, dus ook een fulltime salaris, helemaal niets meer. En ik snapte er helemaal niks van. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Dat is best wel momenten geweest dat we hebben getwijfeld. Is God er wel? Zorgt Hij dan wel voor ons? Dat kunnen best hele ingewikkelde vragen zijn. Geloven, twijfelen, zekerheid en ook onzekerheid. Het wisselt elkaar soms dagelijks, ja, soms binnen het uur kan zich dat afwisselen. En of je het nou leuk vindt of niet. Dus de vraag welke rol speelt twijfel in jouw geloofsbeleving, waaraan twijfel jij of u soms? We gaan er vanmorgen hebben een klein beetje de proef op de som genomen door een aantal vragen te stellen die met staan of zitten zijn beantwoord. Want weet je, er is veel waaraan we kunnen twijfelen. En soms lijkt het geloven wel op een oerwoud aan overtuigingen en zie daar maar eens een weg in te vinden. Is twijfel nodig? Dat is een heel belangrijke vraag. Is twijfel nodig? En sommigen, of misschien wel meerdere, zullen op dit moment kunnen denken, absoluut niet. En dan kun je Jacobus 1 vers 6 aanhalen. Daar staat, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind wordt aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen, innerlijk verdeeld. En er staat eigenlijk die psychos, dus eigenlijk twee gedachten, hinkelen op twee gedachten. Ongestadig op al zijn wegen. Dat is een antwoord. Radicale woorden. Want wie wil graag vergeleken worden met opgejaagde vluchtigheid? Of wie wil onzeker en besluiteloos zijn? En deze woorden werden geschreven door Jacobus, de broer van Jezus, de zoon van Maria en Jozef. En die had natuurlijk een streepje voor, omdat hij zijn hele leven met Jezus had doorgebracht. En anders zouden we wel eens een tegenovergestelde mening kunnen hebben. Is twijfel nodig? Nou, dan kun je niet zomaar even ja of nee op antwoorden. En dat geldt ook voor deze vraag. Is twijfel goed? Is twijfel fout? Want twijfel dient zich gewoon aan. Het is er. Bij de een meer dan bij de ander, maar het is er. En het is belangrijk dat we daar ruimte aan geven. Je kunt aan van alles twijfelen. En laten we eerlijk zijn, vooral ook in het alledaagse leven. Wie heeft vanmorgen bijvoorbeeld nog even extra gevoeld of de deur op slot was toen je wegging? Of wie heeft vanmorgen voor onzekerheid nog even gekeken, is het gas wel uit? Niemand, hè? Nee. Nou, wij zijn wel eens teruggereden naar huis, omdat we twijfelden of het gas had uitgedraaid. Nou, ik moest wel 10 minuten terugrijden. Ja. Ik kijk even naar de zusters. Als je 's morgens uit bed stapt en je doet de kast open, wat zou ik vandaag toch aantrekken? Man, wat denk jij? Of hebben de zusters daar geen last van? Ja, man trouwens ook hoor. Ja, ik mag net zeggen, ik weet het. Je bent er nu bij. Geloofstwijfel prikkelt om ermee aan de slag te gaan. Dat is best wel een heel belangrijke gedachte. Het prikkelt om er iets mee te gaan doen. Om ermee aan de slag te gaan, om aan het werk te gaan. En hoe komt het toch dat we hier weinig over praten met elkaar? Want feitelijk is het gewoon hartstikke jammer. Het is echt een gemis. Het is een ontzettend belangrijk onderwerp en het leeft, we hebben ook gezien, het leeft best wel. En tegelijk kan er in de kerk nog wel een soort gevoel bestaan dat je eigenlijk niet mag twijfelen. We zijn een aantal jaren in een evangelische gemeente geweest. Dat was nog voor de tijd dat ik voorganger ben geworden. En daar was het echt nat dan als je zei van ja, maar ik twijfel. Twijfel, hè? Dan was je op zijn minst verdacht. Om het zo maar te zeggen. Mensen die ernstig twijfelen, worden niet zo heel snel gevraagd om in leiderschapsposities te gaan zitten. En we praten er liever ook niet te veel over, behalve als we iemand proberen te overtuigen. Maar we twijfelen allemaal. 'S Ochtends als de wekker gaat, blijf ik liggen of ga ik eruit? Als ik in de keuken sta, neem ik koffie of thee? Ja, ik neem wat de koffie, maar ga ik met de fiets of ga ik gelijk met de auto? Zodra we meerdere, min of meer gelijkwaardige keuzes hebben, dan komt daar heel snel die twijfel om de hoek kijken. Twijfel, ook twijfel op de dingen waar we minder grip op hebben, die we niet onder controle hebben. Hoe reageerde hij op mijn opmerking? Wat vindt zij of hij van me? Zien ze mij wel zitten voor die plek? Het leven zit gewoonweg vol twijfel. En het is dus helemaal niet zo gek dat ook geloven en God omgeven kunnen worden door twijfel. Trouwens, in de Bijbel wordt volop getwijfeld. Is dat wel eens opgevallen? Volop. Al vanaf het eerste verhaal, Adam en Eva twijfelden over de goedheid van God. Abraham twijfelde over de belofte van God. Mozes twijfelde of hij wel geschikt was. Job twijfelde over God op zo'n beetje alle fronten. Gideon twijfelde of God de overwinning zou geven. David twijfelde continu aan Gods betrokkenheid op zijn leven. Twijfels. Heel veel jongeren, maar ook ouderen, hebben er gewoon last van en worstelen met diepe vragen. Doe ik het wel goed? Zien mensen mij wel staan? Mag ik er überhaupt wel zijn? En Jezus volgen te midden van diepe vragen in je leven. En dat je daarbij een plek nodig hebt waar je kunt schuilen. Waar de hand van God is om je te leiden en je te troosten. Een plaats van hoop waar je de lasten die je draagt kunt afleggen. Een plek van vergeving en bevrijding. En de oproep is zo vaak, volg mij. Ik leid je naar die plek. Maar is zo'n plek er eigenlijk wel? Ervaar je dat ook? Is God werkelijk zo concreet dat je je geborgen weet? Is er werkelijk een hoop zo krachtig dat die je kan losmaken van bindingen die je leven op slot kunnen zetten? Niet zo geleden sprak ik een meisje van 17 en die zei, soms twijfelde ik opeens of God wel echt bestaat in mijn leven. Want ik voel me zo leeg. Ik voel me zo alleen. En in de gemeente? Nou, we hebben net die vraag gehoord. Over de gemeente. Is de kerk zoals God bedoeld heeft? Zijn we wel met de goede dingen bezig? Is God wel aan het werk in de gemeente? Twijfel is niet leuk. En de Bijbel is een boek van geloof, maar ook een boek van twijfel. En als er iemand vanuit de Bijbel bekend is geworden omdat hij zo twijfelde, en zelfs zo bekend dat ook mensen die niet geloven zijn voorbeeld heel vaak aanhalen, dan is het wel Thomas. Een van de leerlingen van Jezus. En de eerste keer dat de leerlingen de opgestane Jezus zien, we kennen het verhaal, is hij er niet bij. En als ze Thomas dan zien, dan vertellen ze dat ze Jezus hebben gezien, nota bene. En zijn twijfel is zo duidelijk te horen. Ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn hand zien. Ik wil ze zelfs niet alleen meer zien, ik wil het ook voelen. Ik wil het ook tastbaar hebben. En anders geloof ik het niet. En weet je, ik vind dat zo bemoedigend. Ik dacht er vroeger, dacht ik er als anders over. Ik denk, Thomas, man, hoe kan je het zeggen? Maar ik begin hem steeds meer te begrijpen, Thomas. En Jezus, en dat is zo bemoedigend dat dat in de Bijbel staat, Jezus veroordeelt Thomas niet. Hij zegt niet, Thomas, man, waar ben je nou in vredesnaam mee bezig? Is dat nou niet ontzettend dom van je? Je zit fout. En je kunt maar het beste achteraan sluiten. Ik heb meerdere malen in mijn leven gezegd, en misschien jij ook wel, dat je voor een belangrijke keuze staat, of het nou werk is of iets anders is, dat je zegt, God moet maar een teken geven, anders geloof ik het niet. Het is vaak niet zo gemakkelijk om te geloven. Want kijk eens naar dat ingrijpende moment. Het is echt een ingrijpend moment. Als Jezus voor de tweede keer verschijnt en nu is Thomas er wel. En dan wendt hij zich tot Thomas en dan laat hij zichzelf zien en dan laat zichzelf aanraken. En dan zegt hij helder, maar ook liefdevol, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En na die uitspraak nodigt Jezus Thomas uit en dan wordt hij als een twijfelend, tastend, zoekend, gelovige, de eerste die door de opgestane Heer tot geloven, tot leven wordt gebracht. En dan zegt hij, we hebben het gehoord, mijn God, mijn Heer en mijn God. Let wel, geloven betekent hier niet voorwaar aannemen. Dat denken wij vaak. Dat geloven met voorwaar heeft aan te nemen heeft te maken. Maar het heeft te maken met overgave, met overgeven. Je toevertrouwen aan iemand die jouw leven wil leiden. Maar een van de mooiste versen die je in de Bijbel vindt over twijfel, is het stukje uit Matteüs 28. En stel je voor, je moet het je even voorstellen om het ook levend te gaan maken in je eigen hart, in je eigen denken. Je bent een jaar of 18. Nou, de meesten zijn hier denk ik 18 geweest, sommigen zitten in de buurt, maar een aantal zitten er ver overheen. Een jaar of 18. En 3 jaar geleden werd je geroepen om een hele bijzondere rabbi te volgen. Jezus. En je trekt 3 jaar met hem op. En je ziet hem de meest bizarre dingen doen. Hij verandert water in wijn. Hij geneest zieken. Hij roept iemand terug uit de dood. Hij loopt over water. En hij stuurt een groep boze geesten in een kudde varkens. Hij verandert 5 pistoletjes en 2 gerookte makrelen in een maaltijd voor meer dan 5000 mensen. En vervolgens hangt hij aan een kruis. Hij sterft. En hij komt terug uit de dood. Hij laat zien en ze mogen hem aanraken. En ze eten samen en ze weten Jezus leeft. En dan op het punt dat Jezus teruggaat naar zijn vader, staat er in vers 17. En toen ze hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. Ik vind dat zo mooi. Sommigen twijfelden na alles wat ze hadden meegemaakt. Dus helemaal aan het eind van het evangelie. Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, is er opnieuw twijfel. Helemaal aan het eind. Dat betekent dat de leerlingen al een hele, nou ja, toch wel een lange leerweg achter de rug hebben. Ze hebben prachtige ervaringen meegemaakt, wonderen en tekenen gezien die alleen, dat wisten ze heel goed, die alleen de Messias kon doen. Denk maar even aan het moment dat Peter zomaar uit de boot stapt en op het water gaat lopen naar Jezus toe. Maar dan slaat aan het eind, je zou zeggen, ja, daar heb je zoveel ervaringen, zoveel meegemaakt. Dan ben je opgebouwd, dan heb je geleerd te staan op de rots en dan ben je helemaal aan het eind en dan slaat de twijfel toe. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Bemoedigend. Dat in de Bijbel staat. Je kunt soms een leven lang met God optrekken en toch weer twijfels hebben. Ik heb meerdere malen met mensen gesproken. Mensen die vlak voor het einde waren, zeg maar. Die echt twijfelden. Je kunt misschien hier 10 jaar in de gemeente zitten, of 15 jaar, sommigen zelfs 25 of 30 jaar. En er kan wat gebeuren in je leven waardoor je wordt geschud op je fundamenten. Echt geschud. En dan twijfel je. Of dan kun je gaan twijfelen. Maar ook tegen deze twijfelende leerlingen zegt Jezus, jullie moeten naar de volken gaan. Dus ook twijfelaars, ze worden niet uitgesloten, dat staat er uitdrukkelijk niet. Dus ook twijfelaars worden ingezet in het koninkrijk van God. Dus laten wij er dus heel erg voor oppassen dat wij een kerk van zeker weters zouden zijn. Ik zou maar zeggen, twijfelaar, wees welkom. Ik ben nu 22 jaar voorganger, maar ik weet het ook allemaal niet precies. Overigens, er bestaat ook een gave van geloof in 1 Korinthe 12 vers 9. De een ontvangt de geest van groot geloof. Waarschijnlijk is dat dan toch een gave waar twijfel wellicht geen vat op krijgt. Maar Jezus zegt, ga maar mee om te werken in mijn koninkrijk. Dus Jezus gaat ook met twijfelaars op weg. En daarom zeg ik, twijfelaar, wees welkom. We hebben allemaal een plek om twijfelend, struikelend achter Jezus de weg te gaan. Want wat is eigenlijk een leerling hier in Mattheüs 28? Een leerling ben je als je Jezus bewondert om zijn wijsheid en om zijn goedheid. Als je ernaar verlangt om steeds in zijn nabijheid te zijn. Om je door hem te laten leiden. Hem te laten helpen in alle aspecten van je dagelijks leven. Zodat je steeds meer wordt zoals hij. En dus de vraag dient zich aan, ben jij een leerling? De meesten van ons weten wel dat Mattheüs 28, de versie die we gelezen hebben, 16 tot 20, ook wel het zendingsbevel wordt genoemd. Ofwel de grote opdracht. Het is een basistekst voor een kerk met hart voor de wereld. Maar lieve mensen, de betekenis is niet alleen maar naar buiten gericht, dus missionair, maar ook naar binnen, naar de geestelijke kant, naar de spirituele kant. Want de context van dit alles in hoofdstuk 28 is Pasen. Dat is de context. En zo koppelt Jezus het onderwijs van Mattheüs 28 helemaal terug naar de verkondiging van dat koninkrijk in de bergreden. In Mattheüs 4, vers 17 en in vers 23 lees je dat. En de leerlingen zien en aanbidden. En enkele twijfelen, maar ze worden toch door Jezus op weg gestuurd. En Jezus onderstreept eerst dat hij koning is. Alle macht is aan hem. En de heerschappij is in zijn handen. Dat is die grote waarheid. En centraal in het bevel staat van Jezus, leerlingen maken. Niet iedere christen is per definitie een leerling. Want het is veel makkelijker om te zeggen, ik ben christen, dan dat je zegt, ik ben een leerling van Jezus. Want Jezus wil geen, in die zin, bekeerlingen, consumenten in een soort van McChurch, maar leerlingen. En de doop van een leerling staat voor het binnengaan in het nieuwe leven. En in dat nieuwe leven is hij een leerling die ernaar verlangt het door God bedoelde leven volgens de opdrachten van Jezus te leven. Het is een leven vanuit overvloed. Waar het om gaat, komt wel precies naar voren wat Jezus hier tegen zijn leerlingen zegt. Dat hem alle macht is gegeven op hemel en aarde. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen. Maar ik zie nog een reden. En met die reden staan we gelijk midden in ons eigen leven als het om zending gaat, als het om missionair zijn gaat. Want wat zien we eigenlijk hier? Die het grote woord van Jezus horen. Ga op weg! Dat wordt er gezegd. Ga op weg. Maar wie gaan er dan op weg? Ja, dat zijn de 11. Niet de 12, maar de 11. Het geschonden getal. Niet de sterke kerk, maar de kwetsbare kerk. Niet de stoere jongens die op alle vragen een antwoord hebben. Maar 11 kleine mensen. Die ze nog maar pas geleden uit de voeten hebben gemaakt toen het er echt op aankwam. Niet de machtige kerk die weet hoe het zit. Maar de kerk die aanbidt, maar ook tegelijkertijd aarzelt. Toen ze Jezus zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelen enkele nog. Geschonden, kwetsbaar, twijfelend, ze bewijzen Jezus eer. Niet ingehouden. En Mattheüs maakt daar geen geheim van. En gelukkig maar. Het evangelie heeft ruimte. Ruimte voor kleine christenen. Ruimte voor een beschadigde en misschien wel geschonden kerk. Voor aarzelende aanbidders. Meer nog, het evangelie heeft een taak voor zulke kleine christenen. Heeft een opdracht voor een kerk, voor een gemeente, zoals wij. En hij stuurt ons, ook al twijfelen we soms, erop uit. We hoeven niet eerst groot en sterk te worden. Niet eerst van alles te weten en te kunnen. De twijfel hoeft niet eerst overwonnen te worden. Als het nodig is, dan komt dat aldoende wel. Twijfel, nog een keer die stelling, hoort bij geloven. Is dat waar of is dat niet waar? Misschien horen twijfelen en geloof wel enigszins bij elkaar, zoals kop en munt. En sommigen zeggen zelfs, wie nooit twijfelt, gelooft niet echt. Nu moeten we twijfel niet gaan verheerlijken. Dat is ook absoluut niet wat ik zeg. Maar we moeten twijfel wel herkennen en ook erkennen. Eerlijk zijn als er gewoon twijfel is. Want juist de twijfel kan iets in je doen dat niets anders kan. Twijfel dwingt je om op zoek te gaan. Om een reis om antwoorden te krijgen. Het duwt je uit je veilige, fijne, vertrouwde, christelijke geloofswereldje. Want misschien houdt dat fijne geloofswereldje met zijn eigen matras je wel bij God vandaan. Misschien zijn de dingen zoals dat hoort wel een blokkade om dicht bij God te komen. Twijfel is misschien wel de start van een nieuwe reis. Niet een teken van zwakheid, maar misschien wel een teken van groei. Wat je aanzet, wat je dwingt, wat je dringt om meer van God te gaan kennen en herkennen. Een soort van training die je als een leerling van Jezus, vallend en opstaand, je plaats in de gemeente, in je gezin, maar ook naar buiten toe inneemt. Ik had afgelopen vrijdag, daar sluit ik mee af, een trouwdienst in Katwijk. En die trouwdienst, dat waren twee mensen die met een handicap, een geestelijke handicap, waren geboren. En ik heb ze een heel tijdje begeleid, met wat gesprekken. En in die trouwdiensten ging het, het thema was de liefde uit 1 Korinthe 13, daar hadden ze ook om gevraagd. We kennen wel, hè, liefde die alles overstijgt. Kennis, profetieën, wijsheid, alles willen weg. Dat valt allemaal weg. Het blijft uiteindelijk maar één ding over. Dat is liefde. En voor de dienst waren er twee mensen. Ik kende ze van gezicht. En die zitten aan een tafeltje. Die waren al een half uur van tevoren. Zaten ze eigenlijk al in het foyer om naar de kerkdienst te gaan. Ik kom binnen. Hij zegt, ik ken u. Ja, ik zei, ik ken jullie ook van gezicht. Hij vroeg mij, kom jullie soms uit Rijnsburg oorspronkelijk? Ik zei, nou, mijn voorouders waarschijnlijk wel. Ik kwam uit Rijnsburg. Dus we hadden gewoon een heel goed gesprekje. En we hadden de dienst. Het was echt een hele bijzondere dienst. Het waren hele authentieke mensen. Hè? Want ze zaten op een stoeltje en ik stelde ze vragen. En ze gingen gewoon, ja, natuurlijk. We gingen antwoorden. Iedereen, dat was echt heel bijzonder, heel mooi. Echt, echt. Twee keer, echt, echt. Na de dienst, daar zitten die twee lui, die twee mannen, man denk ik 65 of zo, of 70, zoiets. Die zitten alleen aan een tafel, alleen. Er zaten allemaal stoelen omheen, er zaten met z'n tweetjes. En de rest zat allemaal bij elkaar. Ik denk, nou, dat vind ik ook wel vervelend. Ik denk, ik ga bij die mensen zitten. Want het is gewoon heel vervelend dat ze alleen zitten. Ik ga daar zitten en ik vroeg aan die meneer, aan die broeder. Ik zeg, hij komt met de Rijnsburg. Ik zeg, maar waar gaat u dan naar de gemeente? Ik was gewoon puur nieuwsgierig, hè. Nou ja, zegt hij, ik kom in Zoetermeer. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, maar hoe heet die gemeente dan? Puur uit nieuwsgierigheid. Hij zegt, ja, die gemeente heeft geen naam. Ik zeg, oh, Maar ik zei, maar hoe moet je nou weten waar je naartoe moet? En nee, wij willen geen naam. Ik zei, maar hoe heet jullie voorganger dan? Ja, die heet André Piet heet hij. Nou, toen ging mij een lampje branden. Maar ik schreef er helemaal niets hoor. Ik ging ook niet op in. En daar begon die man, die heel aardig was, althans dat leek zo. Die begon uit een vaagje te tappen over Gods woord. En wij hebben alleen maar de grondtekst die we gebruiken. En ik zat echt met mijn oor te klapperen. Dus ik zei op een gegeven moment van, beste broeder, is dat, maar snapt u dan niet dat u met die opmerkingen eigenlijk zegt dat u bij het rechte eind heeft en dat iedereen anders het fout heeft? Dat zeg ik niet. Nee, zei, nou, dat zeg je eigenlijk wel. En het ging eigenlijk, hij werd steeds verder, is de broeder. Ik zeg, we hebben net gesproken over liefde. Ik zeg, de Gods liefde, uiteindelijk het wint over kennis, dat onze kennis is vaak opgeblazen. En ineens vielen de schelmen een soort van de ogen, want ik denk, joh, eigenlijk, jij twijfelt zo erg dat je je zo hebt vastgebeten in een paar van die geloofswaarheden, dat je daar zo aan vastklampt, dat je gelijk al in het defensief gaat om aan jezelf een soort van te beschermen. Maar weet je, het zit niet vast aan een visie. Daarom drie dingen. Geef ruimte aan twijfel. Wees er eerlijk over. Dat hoop ik echt, dat we er eerlijk over kunnen zijn. Toen jij net ging staan, met die ene vraag, toen zat ik te twijfelen. Ik vond het heel. Ik denk, wat zou ze gaan zeggen? Want daarbij wel heel verdacht, hè? Als je denkt, dat is wel heel tricky hoor. Maar het antwoord was heel mooi. Want inderdaad, ik ben het helemaal mee eens. De nieuwe hemel komt straks op de aarde. Onze bestemming is niet de hemel, onze bestemming is hier, hemel en aarde samen. Maar dat is een ander verhaal. Kies er bij twijfel toch voor om Gods woord open te doen. En je erdoor te laten aanspreken, je erdoor te laten beïnvloeden. En vergeet niet dat geloven niet allereerst een set overtuigingen is waar je niet aan zou mogen twijfelen. Geloven is een vertrouwensrelatie. Een relatie van liefde. Een relatie die leeft en die liefde die is onoverwinnelijk. Ik zei tegen die man, zijn vrouw zei helemaal niks, ik weet niet of dat iets zegt, maar die man sprak alleen maar. Ik zei, beste broeder, ik zeg, ik stop ermee. Ik zeg, want wij zitten hier nog een kwartier te praten. En in plaats van het hebben over Jezus en over die twee prachtige mensen, ze gaat het over jou gelijk. Ik zeg, volgens mij ben je diep in je hart gewoon onzeker. Dus wat kunnen we leren van het thema van vanmorgen? Twijfel. Misschien wel niet direct van je mag niet twijfelen. Dat is zonde. Maar misschien wel van joh, kunnen we niet met elkaar in gesprek komen? Want ik heb ook last van twijfel. Misschien niet aan bestaan van God. Maar heel snel zeggen we, ja ik twijfel aan heel veel, maar ik absoluut niet aan het bestaan van God. Dat kan. Maar het is zo heilzaam en zo herstellend en bemoedigend om te zien wat Jezus hier doet. En wat doet Jezus? Jezus spreekt mensen aan. Jezus neemt mensen mee. En laten wij ook elkaar meenemen. Amen. Zullen we samen stil worden? Ja, vader, dank u wel dat we met alles wat soms in ons leven aan de hand kan zijn, soms heel veel onzekerheid, dat u ons roept, dat u ons op weg stuurt met vallen en opstaan. En ook als er dingen zijn, heren, waar we over struikelen, waar we soms ook geen antwoorden op weten. En soms ook echt twijfel. Klopt het wel? Dat u ons niet afwijst. Integendeel. U laat ons deel uitmaken van de hele gemeente, van de hele groep. Om niet alleen maar door u op weg gestuurd te worden, maar ook om door elkaar meegenomen te worden. En dank u wel, heren, voor de openheid waarin we hebben laten zien dat we twijfelen soms aan dingen. Dat het soms lastig is om keuzes te maken. Maar wat mooi. Wat mooi dat we als leerlingen van Jezus, ook als er soms twijfel is, met u mogen meegaan. Dat u voor ons uitgaat. En dat u ook vanmorgen zegt tegen ons allemaal: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met je alle dagen, maar ook alle nachten van het leven. Dank u wel voor wie u bent. Dat wij met vol vertrouwen achter u de weg mogen vinden. Amen.